Als dus de Heer Jezus zegt, wreekt u zelf en niet beminden, want er is geschreven, mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, aangehaald in Romeinen hoofdstuk 12, dan is dat dus de verwijzing naar het losserschap van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, hij heeft ons gelost, de prijs betaald, zijn leven gesteld tot rantsoen voor ons. Maar op diezelfde grond is hij dus ook onze wreker, dat wil zeggen de bloedwreker. Als ons onrecht wordt aangedaan, is hij degene die het recht voort zou brengen. Hetgeen ook weer een citaat is, maar vooruit. Ik kan niet al die dingen gedetailleerd noemen. Maar het is natuurlijk wel zo, vloeit allemaal uit dezelfde dingen voort. Maar als het dan gaat om de rechten van de losser, dan is dat in de eerste plaats het terugkopen, lossen, het terugkopen van het verloren gegane bezit van een familielid uiteraard. Want de losser heeft ook het recht om bezittingen die uit de familie vervreemd zijn geworden, die men heeft moeten verkopen door schulden of zoiets, om die bezittingen terug te kopen. Want u weet, er was een wet onder Israël met betrekking tot het onroerend goed, dat wil zeggen grondbezit. Toen Israël immers in Canaan aankwam, werd het land onder de verschillende huizen, onder de verschillende families verdeeld. En de bedoeling was dat die stukken grond ook inderdaad in de familie zouden blijven. Men zou immers het land krijgen als een eeuwige erfenis enzovoorts. En dus moest er van alles geregeld worden om het in de familie te houden. Dat betekent in de praktijk dat men zijn eigen stuk grond wel kon verkopen, maar dat de losser, het hoofd van de familie, het recht had om dat stuk grond terug te kopen voor een voor de hand liggende prijs uiteraard, waar verder ook niet over te discussiëren viel. Afgezien daarvan zou trouwens dat onroerend goed in het jubeljaar toch moeten worden teruggegeven, gratis cadeau en geheel voor niets, aan de oorspronkelijke familie. Groot grondbezit was dus in de praktijk onmogelijk. Als u mij vraagt, ik denk dat dat soort wetten in de duizend jaren hier op aarde opnieuw van toepassing zullen zijn. Herverdeling van het land en daarna maatregelen dat het ook inderdaad in de familie blijft. Maar degene die er verantwoordelijk voor is, is inderdaad de losser. We komen dat natuurlijk uitgebreid tegen in het boek Rut. Boek Rut wat helemaal gewijd is eigenlijk aan dat beginsel, aan het beginsel van de lossing. Het komt weliswaar pas voor in hoofdstuk 4, het laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 3 gaat eraan vooraf, om zo te zeggen. Het schildert ons de situatie. Maar het bezit van de familie was in andere handen overgegaan. En een paar weduwen waren verarmd enzovoorts. En u weet, toen kwam de Rut, de Moabitische, die kwam toen Boas tegen. En het was liefde op het eerste gezicht. En in de hooiberg, geloof ik. Nou, het was de dorstvloer, maar vooruit. Iets dergelijks. Mag je niet verder vertellen natuurlijk. Maar daarna wordt haar verteld, maar het is familie, dat is onze losser. En de man was rijk genoeg om te doen wat hij kon doen. En deed dat dus ook. Het gaat dus om verloren gegane bezittingen. En onder bezitting zou men verstaan erfenis. Want dat is de Bijbelse term daarvoor. Het gaat om iets wat men eigenlijk altijd zou moeten houden. En als men het niet meer kwijtgeraakt is, is de losser degene die het recht heeft om die bezittingen terug te kopen. Nou goed, je vindt het in Rut hoofdstuk 4, vers 3 tot 5 ongeveer. In verband daarmee, ik noemde het niet als een apart punt, maar als een variant op dit punt. De rechten van de losser bestond eruit dat hij inderdaad bezit van een verarmd familielid kon opkopen als het ware, om daarmee dat verarmde familielid te redden. En dan hield hij dat bezit, hield hij dat stuk grond, want daar gaat het dan om, in bezit, tot aan het jubeljaar, uiteraard. Maar het is een variant op hetzelfde thema, het veiligstellen van de erfenis, zo zou ik hem opschrijven. Het veiligstellen van de erfenis, het bewaren van de erfenis. U vindt dat uitgebreid vermeld in Leviticus 25, vanaf vers 10 ongeveer tot vers 28. Dus dan wordt een stuk grond niet in naam vreemden verkocht, maar verkocht aan de losser. Maar men krijgt het dan uiteraard terug ter gelegenheid van het jubeljaar. In dat verband zou je natuurlijk moeten denken, misschien kom ik eraan toe, maar dat weet ik niet, dus ik noem het maar even tussendoor. Je zou moeten denken aan een uitspraak als 1 Petrus 3, vers 4 of zoiets. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van de Heer Jezus Christus tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. En dat is dus het werk van de losser. Dat staat er niet bij, maar dat is de functie van de losser onder andere. Het bewaren, bewaken, het veiligstellen van een erfenis. Vandaar dat wat wij door onze verlossing in het algemeen gesproken ontvangen hebben, wordt ook dikwijls in het Nieuwe Testament als erfenis aangeduid. Inclusief het eeuwige leven, vergeving van zonde, wat er maar wezen mag. Het wordt als erfenis genoemd. In de zin van, het is een bezit wat wij hebben, maar het ligt vast in onze losser. We hebben het niet op persoonlijke titel. Wij hebben het omdat de Heer als onze losser dat voor ons geregeld heeft. Als onze wettige plaatsvervanger, stadhouder, vertegenwoordiger. Nou goed. 1 is dus het bewaren, veiligstellen van de erfenis. 2 is de terugkoop, het verlossen uit slavernij. Niet van de erfenis, maar van het familielid zelf. Wij waren daar, dacht ik al, in Leviticus 25. Dus ik laat het er verder maar bij. Maar inderdaad, als iemand in slavernij terechtgekomen is, heeft de losser het recht om die slaaf terug te kopen. Nogmaals, het is nooit plicht, hè? Het is altijd vrijwillig. Het is een recht waarbij een eventuele tegenstander zich maar heeft neer te leggen. Dat is het idee. Daarnaast, nummer 3, het wreken van de dood van een familielid. Daar hebben we het ook over gehad, want in dat geval wordt de term goel vertaald met bloedwreker, of met wreker eigenlijk. Nummer 35, vers 19 en wat er zo verder volgt. En dan nog een hele mooie, die eruit voortvloeit, want ze hangen natuurlijk allemaal met elkaar samen. Hè? Het gaat om het bewaren van een erfenis, maar eventueel dus ook om het bewaren van een erfgenaam. En daarom is het vrijkopen van iemand die in slavernij is, want slaven erven niet, is het normale idee eigenlijk. U weet wel, een kind verschilt in niets van een dienstknecht. En hoewel hij erfgenaam is, erft hij niet. Dat is Galaten 4. Goed. En dus komt er nog bij, niet alleen het terugkopen uit slavernij van een familielid of het wreken van de dood van een familielid, maar er komt ook bij het verwekken van een erfgenaam. Het verwekken van een erfgenaam voor een familielid. Als namelijk iemand sterft zonder kinderen, dan kan er wel een erfenis zijn, maar er is niemand om te erven. En zo komen wij terecht bij wat in het Nederlands genoemd wordt het zwagerhuwelijk. Het leviraatshuwelijk. Heet zoiets. Maar goed, houd maar bij een zwagerhuwelijk. De gedachte dan is dat als iemand, als een man zonder kinderen is overleden, zonder zoon, maar dat is niet waar, de dochters erven ook, op een wat ingewikkelde manier, maar ook. Maar als er helemaal geen erfgenaam is, dan zou de broer van de overledene, de kinderloos overledene, zou alsnog bij de weduwe van de overledene nageslacht verwekken, was de bedoeling. U vindt die gedachte uitgebreid, vanwege de uitgebreide typologische achtergrond overigens ook, in Genesis 38. Waar het maar niet lukken wil. En er komen alle broers aan de beurt om nageslacht te verwekken. 1 voor 1. Het waren er maar 3, geloof ik. Dat is niet veel, want in Matteüs 22 zijn het er zelfs 7. Waarna de vraag is, hoeveel kippen had die boer? Oh nee, dat was een andere. De vraag was, wiens vrouw zal ze zijn in de opstanding? Weet u wel, Matthäus 22, Marcus 12 en Lucas 20. Maar het verwekken van een erfgenaam dus. U vindt het beschreven in Deuteronomium, voorgeschreven bedoel ik, eveneens in Deuteronomium 25. Of zeg eveneens? Nee, Deuteronomium 25. Het huwelijk met de schoonbroeder. Dus dat moet een Vlaming geweest zijn die het vertaald heeft. Een schoonbroeder. Wanneer broeders samenwonen en ze hebben geen kinderen, denk ik dan. Nou goed. Ja, je weet het maar niet. Wanneer broeders samenwonen en een van hen sterft en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemden man daarbuiten geworden. Zie je, het is toch een Vlaming geweest. Haars mans broeders zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouw en doen haar de plicht van eens mans broeder. En het zal geschieden dat de eerstgeborene die zij zal baren, zal staan in de naam zijns broeders, namelijk des verstorvenen, opdat zijn naam niet uitgedelgd worden uit Israël. Er zit een heleboel aan vast, maar één die ik u nou meteen niet wil onthouden, is deze, dat als de ene tak van de familie geen nakomelingen heeft, dan wordt die nakomeling verwekt uit de andere tak van de familie. Hebben jullie? Nou, wat gaat het over? Over de 10 stammen van Israël. Dat is waar. Jodendom is onvruchtbaar, komt geen nageslacht uit. Maar het komt wel nageslacht, het komt wel erfgenaam, maar het komt uit de 10 stammen van Israël. Het is de gemeente dus. Leuk verhaal, hè? En het komt in de geschiedenis natuurlijk nogal eens een paar keer voor. Nou goed, we zullen het verder ook niet over hebben. Maar het speelt een rol in elk geval in het boek Rut weer. Want de losser, u weet wel, Naomi, schoonmoeder, zegt tegen haar buitenlandse allochtoonse schoondochter, die Israëlitische was geworden, zei, ja, maar die Boas, dat is onze losser, die kan mooi spul vrijkopen enzovoort. Maar daarna komt de discussie over, want Boas wil wel lossen, maar zegt, maar ik heb nog een oudere broer, daar komt het op neer namelijk. Die komt eerst aan de beurt en hij zegt, zal het hem vragen, dus hij vraagt de broer. Hij zei ploni almoni, maar dat doet er niet toe. Hij zei, broer, wil je de losser zijn van Naomi en Rut en de familie? Zeg, wil ik doen. Toen zegt Boas, ja, maar dan moet je wel met Rut trouwen. Toen zei hij, nou, sorry, maar dat kan ik niet maken. Om een of andere reden, daar hebben we de volgende Bijbelstudiedag over. Bijbelcontactdag, hè? Wanneer het maar is, hè? Wanneer? Januari. 13 januari. Goed, dan hebben we het daar wel weer over. Maar die losse zegt, nee, dat zal ik niet kunnen, want dan verlies ik mijn erfenis wellicht. Het ging ook, dus toch ook daar om een erfenis. En toen zei Boas, dan is het geen probleem, dan doe ik dat. Maar het hield in terugkopen van het bezit en ook dus trouwen met Rut. Opdat voor zijn broer, want dat is het denk ik, die was het Elimelech geloof ik, hè? Nageslacht zou verwekt worden. En daaruit kwam zelfs de Heer Jezus voort. En dus daaruit kwam toch ook nog later verlossing tot stand. Een grote verlossing heet zoiets in de Bijbel daarna. Maar dat zijn dus de punten. De erfenis als zodanig gaat het om. De erfgenaam, daar gaat het om. Terugkopen uit slavernij. Eventueel de dood van een familielid wreken, maar die hangt er natuurlijk ook naast. En daarna het verwekken eventueel van een erfgenaam. Het een en ander wordt trouwens alles toegepast op Christus en Israël. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Nou ja, in het algemeen dan even, dat kan ik wel doen. De Heer stelt namelijk Israëls erfenis veilig. Zorgt dat ze dat land krijgen wat van hen is en wat hen beloofd is als volk. Dat is het ene. In het verleden trouwens geïllustreerd in de uitdrijving van al die Canaanitische volkeren uit Israël enzovoorts. Maar in de toekomst zal het alsnog gebeuren. Bovendien verlost hij hen uit slavernij. Want Israël geraakte in slavernij. Niet alleen van de zonde. En van de dood, zoals ieder mens, maar in het bijzonder ook de slavernij van de wet, uiteraard. Want ja, de slaaf zou niet erven met de vrije, dat is ook Galaten 4. En het kind erft ook niet, moet eerst volwassen worden en zo verder. Maar de losse regelt al deze dingen. Hij verlost dus Israël uit slavernij en bovendien wreekt hij hen. Want de dood van Israël, veroorzaakt door zonde, wet enzovoorts, de dood van Israël, zo heet zoiets, wordt inderdaad door de losser en dus de Messias, de Heer Jezus, de erfgenaam, het eerstgeboren uit het huis van David, uiteraard, de losser, de Goel, wordt door hem gewroken. En hij doet dus teniet degene die het geweld des doods heeft, dan wel had. Dat is de duivel, en dat citeer ik uit Hebreeën hoofdstuk 2. Hebben die nog? En daarna begrijpt u natuurlijk dat hetzelfde niet alleen op Israël, maar ook op ons van toepassing is. Nou goed. En dus hij is de wreker. Inderdaad, het een en ander wordt toegepast net zo goed op de mensen in het algemeen. Al moet ik erbij zeggen dat het uiteindelijk gaat daarmee om gelovigen. Begrijp je me goed? Ik heb dat, ben er vanmorgen min of meer mee begonnen. Het werk dat de Heer Jezus deed en doet als losser was in de eerste plaats voor de wereld als zodanig. Maar het zal duidelijk zijn dat degene die gelost moet worden daarmee in moet stemmen. En het zal ook duidelijk zijn dat weliswaar niet volgens het wettig voorschrift, maar wel naar alle ethische normen die je maar kunt bedenken, het dan toch zo is dat degene die gelost, verlost wordt, in welk opzicht dan ook, daardoor eigenlijk het eigendom, de slaaf wordt van de losser. Heb je dat? Zo staat het, denk ik nergens, in het Oude Testament. Ik ben het niet tegengekomen. In het Nieuwe Testament staat het wel. Ik zeg het wat azelend. Maar het staat er bij gelegenheid wel, al zijn het geen zwaarwegende woorden. De gedachte is namelijk, wij zijn vrijgelatenen des Heren. Hij heeft ons vrijgekocht. Maar de apostel Paulus in elk geval wijst er wel degelijk op dat de consequentie daarvan wel degelijk is dat wij dus aan hem verplichtingen hebben. Dat was niet de voorwaarde, en die moet je goed onthouden wat ik nu zeg, dat was niet de voorwaarde, maar het is wel een logisch gevolg. Zie? Wij waren in slavernij, we zijn vrijgekocht, maar normaal gesproken laten wij ons dus het oor doorboren en dienen vrijwillig degene die ons verlost heeft als onze Heer. Dat is het idee. Daarom zijn wij eventueel gevangenen van Christus Jezus. Niettemin vrijgelatenen des Heren en toch gevangenen van hem. Het is mooi hoe je het zegt. En zo staat het er ook. Het is 1 Korinthe 7 geloof ik. Ben ik niet aan mijn hoofd zeker. Maar ik dacht 1 Korinthe 7, daar staat dat ook zo losjes. Nou ja, het is maar van welke kant je het bekijkt. Je kunt zeggen, we zijn vrij. Je kunt het ook omdraaien en zeggen, nou ja, we zijn zijn eigendom. En in elk geval, uitspraken als, gij zijt duur gekocht, zijn uitspraken naar dit losserschap, de complete verlossing met alles wat er aan vast zit, maar de zin vervolgt met, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Is dat 1 Korinthe 6? Nou ja, laat maar zitten. Kunt u ook wel vinden, anders roept iemand het nog maar een keer even. Misschien heb ik hem hier bij de hand, maar ik krijg nou natuurlijk langzamerhand haast. En ik wil nog een en ander aan schriftplaatsen met u bespreken. Maar de morele consequentie is dat we zijn eigendom zijn. Rut werd gelost, dat wil zeggen de erfenis werd veiliggesteld enzovoort. Maar ze werd, het eigendom is misschien een zwaar woord, dus zeg ik het anders. De rest van haar leven heeft ze Boas gediend. Als consequentie daarvan. En vandaar dan ook dat nieuwtestamentische beeld uit Efeze hoofdstuk 5, waar de gemeente beschreven wordt als vrouw van Christus. Dat heeft niks te maken met die bruidsgedachte uit het Oude Testament, zoals dat ze officieel heet, of iets dergelijks. Dat heeft te maken met de lossing eigenlijk. En met heiliging staat er trouwens bij. En nog zo wat van die begrippen waar we het vandaag niet over zouden hebben, want daar heb ik geen tijd voor. Waar het nu om gaat is dat deze wetgeving, want daar waren we mee bezig, deze wetgeving in het Oude Testament met betrekking tot Israël onder de wet, dat deze wetgeving natuurlijk de juridische basis geeft voor de verlossing die Christus tot stand gebracht heeft. Die grote verlossing zoals die genoemd wordt bij gelegenheid. En dus is nu de vraag op welke wijze deze dingen op ons van toepassing gebracht zijn. En het verhaal blijft gewoon precies op deze manier. Namelijk, hij heeft ons een erfenis veilig gesteld, bewaard voor ons een erfenis in de hemel. Hij heeft ons leven gegeven, hij heeft ons zelf uit slavernij teruggekocht. In bijzonder uit de slavernij van de dood, werd trouwens ook. En nog een paar dingen, we hebben het er zo over. En inderdaad, hij wreekt ons. Voor zover hij dat al niet gedaan heeft, doet hij het. En voor zover dat niet volledig is, zal hij het in de toekomst alsnog doen. Hij zal op het einde het recht voortbrengen. Nou goed. Waarna de vraag is, waarvan zijn wij dan verlost? Want dat is wat erachter steekt natuurlijk. Waar het steeds om ging, met die wetgeving op de lossing, is dat dingen in vreemde handen terecht zijn gekomen, hun vrijheid zijn kwijtgeraakt en zo verder. En de gedachte is dat de natuurlijke mens, wij mensen, van nature in slavernij zijn. Dat is een slavernij die niet door onze schuld rechtstreeks tot stand gekomen is, maar het is er een waarin wij geboren zijn. In slavernij, dat kan toch? En anders spreken we gewoon over de hele mensheid en dan ligt het weer anders. Het is wel degelijk de schuld van de mens als zodanig dat hij in slavernij zich bevindt. Het wordt hem in ieder geval aangerekend in de Bijbel, dus daar laten we het maar bij. Maar van nature zijn wij onderworpen aan en dus in slavernij van een heleboel dingen. Ik heb hier een lijstje voor me liggen en ik zal hem even opsommen. Ik ga er daarna punt voor punt op in, zolang ik nog tijd heb. In de eerste plaats de boze, waarvan wij verlost zouden worden. U weet wel, verlos ons van de boze. Ga straks verder op in, dan noem ik wel een paar teksten, maar geef eerst het lijstje even. Van de boze, van de dood, slavernij van de dood heet het. En in plaats van slavernij heet het soms heerschappij, maar dat is uiteraard precies hetzelfde. Van de slavernij der verderfenis, of hoe het maar heten mag. Daarna hebben we slavernij of heerschappij van de wet. Vanwege de verplichtingen die we hebben om als natuurlijke mens om ons aan die wetten te houden. Slavernij, dat wil zeggen we zijn niet vrij om te doen wat we willen. Daar zouden we van verlost worden. Dan hebben we nog de slavernij of heerschappij van de zonde. Hangt rechtstreeks met elkaar samen natuurlijk. En zonde en wet worden ook veelal in één adem genoemd. Zeker in nieuwtestamentische leerstellige uiteenzettingen. Wat is slavernij van de zonde? Dat betekent dat de mens niet vrij is om te doen wat hij wil. Hij zondigt überhaupt. En ook als hij zich voorneemt om het niet te doen, dan doet hij het juist, zegt de apostel Paulus in Romeinen 7. Hetgeen ik niet wil, dat doe ik. En andersom, hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Dat is de werkzaamheid van de zonde natuur, zonde als kracht in het leven van de mens. Daarna hebben we de slavernij van zonden en misdaden. Of slavernij zeg ik daar nooit bij hoor. Ik zeg altijd zonden en misdaden waarvan wij verlost moeten worden. Maar dat heeft rechtstreeks van doen met de schuld die daardoor ontstaat. Zonden, dan wel misdaden, dan wel overtredingen, leveren namelijk een schuld op. Ook in ons gewone Nederlandse taalgebruik. Hè? Wij zijn schuldig aan het een en ander. En dat is dus een schuld die eventueel betaald zou moeten worden. Een schuld is een verplichting die we hebben. Zit er wel vast. En voordat wij behouden kunnen worden, moet de schuld betaald worden. En waar de schuld betaald wordt door het lijden en de dood, niet de opstanding, het lijden en de dood van de Heer Jezus, is de schuld van alle mensen dus betaald geworden. Daarmee zijn ze niet behouden, maar het was noodzakelijk dat het eerst gebeurde. Fase 1 in het werk van lossing. Daarna zouden wij, meer in het algemeen, ik noem nou de Bijbelse termen dus, zouden wij verlost worden van ijdele wandel. dan wel dode werken, voor zover dat wat anders is. Maar het zijn in ieder geval termen die in de Bijbel daarvoor gebruikt worden. Wij zouden verlost worden van de vijanden, zo heet dat. Noem ik straks schriftplaatsen van. Men zou verlost worden, indien nodig, maar vooruit. Men zou verlost worden eventueel van demonen, die immers ook de mens in slavernij houden. Ieder mens is dan de vraag, dan zeg ik aarzelend, ik dacht het wel. Maar goed. Maar die Duits zit toch in het hele pakket in, dus maar niet, we worden verlost van demonen. Een hele leuke voor u heb ik straks ook nog, zoals straks de teksten noemen. We worden verlost van Joden en Heidenen. Nou, in ieder geval Paulus. Daarna worden we verlost van, of daarnevens, worden wij verlost van ongeschikte en boze mensen. Het staat allemaal in de Bijbel. Ja. Ongeschikte en boze mensen. En ze zijn boos omdat ze ongeschikt zijn natuurlijk, en andersom. Wij worden verlost van vervolgingen. Uit alle vervolgingen, zegt de Bijbel zelfs. De vraag is alleen wanneer, dus je kunt er niet zoveel mee. Maar het staat erin. En wat de toekomst betreft, vinden wij verlossing van het lichaam. Wie zal mij verlossen uit het lichaam? En dan hebben we nog, hij zal ons verlossen van de toorn. In de zin van toekomende toorn. Begrijp me goed, even een opmerking tussendoor dat u het niet verkeerd begrijpt. Wij worden ook verlost van de tegenwoordige toorn, maar het woord verlossing staat daar nergens bij. Dus daarom heb ik hem ook niet in de opsomming staan. En er zijn nog wel meer dingen waar we van verlost worden, maar zonder dat het woord verlossing in de Bijbel dan meteen in dat verband gebruikt wordt. Want je kan hetzelfde met heel wat andere dingen zeggen. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, gaat over verlossing van de wet. Alleen het woord staat er niet. En daarom noem ik hem nou ook verder niet. Hè? Dus het onderwerp is in werkelijkheid heel wat breder dan wat ik nou aan schriftplaatsen en aan terminologie geef. En dan nog een heel belangrijke. Die verlossing staat ook in verband met één erfenis. Voor wat de toekomst betreft. Men zou kunnen zeggen, de erfenis wordt verlost of gelost. In elk geval veiliggesteld. En daar gaat het maar om. En 1 Petrus 1 vers 4 in dat verband heb ik al genoemd. Nou goed. Dan probeer ik met u dat lijstje door te werken en wat schriftplaatsen te geven. Dan beginnen we maar bovenaan, hè, bij de boze. Wij worden verlost van de boze. Dat is uiteraard zo volgens Matteüs hoofdstuk 6. Uit het bekende gebed. Matteüs 6, vers... Nou ja, eigenlijk moet je niet alleen vers 13 lezen, maar die andere versen ook maar even. Want nou herkennen we het een en ander, hè? Vanaf vers 9, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Wel, als hij koning is, en meer specifiek de onze, dan is hij dus onze eerste losser. Hij is de hoogste in rang, binnen het volk en dus binnen de familie. Want lees maar mee. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, zeker als het lossing betreft, want u heeft het recht en de kracht om dat te doen. Uw wil geschieden. En dus geef ons heden ons dagelijks brood. U zult zeggen, het heeft niks met lossing te maken. Toen heb ik het nagevraagd aan Naomi en Rut. En die zei, ja, dat heeft er wel degelijk mee te maken. Want de eerste levensbehoefte van de beide weduwen was brood. En ze kregen het meteen van Boas. Leven namelijk. Want het is natuurlijk leuke terminologie. Het veiligstellen van erfenis, het veiligstellen van erfgenaam. Ja, waar het om gaat is leven. Toch? En dus brood. Nou goed. Wij lazen trouwens, ik ben het brood des levens, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Want ik geef mij tot een rantsoen, tot losprijs enzovoorts. Hè? Maar Matthäus 6 weer. Vers 12. En vergeef ons onze schulden. Maar het is inderdaad de losse die onze schuld wegdoet. Onze schuld betaalt namelijk en het daarna niet bij ons in rekening brengt. En dat is dus vergeving. Schulden moeten wel betaald worden, maar dat doet een ander. De losser dus. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is de consequentie van het een en ander. Wat de Heer voor ons doet, zouden wij uiteraard voor anderen doen, logischerwijze. Vers 13. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de verzoeker. Nou ja, van de boze. En daar heb je dus het woord verlossing wel degelijk. En u weet wie de boze is. Dat is de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de eeuw deze wereld, of hoe je maar heten mag. De duivel dus, degene die de wereld regeert en in wiens slavernij de mens van nature is en geboren wordt. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en het losserschap dus. En hij verlost ons uit die macht en uit die schulden die wij hebben, uit die slavernij waarin wij zijn, alles eventueel onder die boze. En dezelfde uitdrukking vindt u natuurlijk ook in Lucas 11 vers 4. Dat is de paralleltekst, maar daar vind je ook ditzelfde gebed met dezelfde formulering. Dus Lucas 11 vers 4. En een variant hierop vinden wij in 2 Timotheus 4. Een variant omdat het beeldspraak is. Vers 17. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen zouden horen, want de boodschap is voor alle mensen nu eenmaal, en ik ben uit de muil des leeuws verlost. En muil des leeuws is gewoon de aanduiding, hetzij van de keizer, voor wie Paulus ter verantwoording werd geroepen, waar het over gaat in dit schriftgedeelte. Of het is gewoon een aanhaling van oud-testamentische beeldspraak. En het is een weinig vleiende term voor de duivel. De boze dus. De muil des leeuws komt u trouwens tegen in Psalm 22, vers 22. Verlos mij uit des leeuwen muil. En uit het verband blijkt dat het daar gaat om de dood. Is dat dan wat anders dan de boze? Nee, want de boze is degene die het geweld des doods heeft. Die zich van die kracht van de dood bedient. Dat is de duivel, Hebreeën 2. Maar de term komt uit Psalm 22. En is de algemene aanduiding voor de overste deze wereld. En via hem van de dood. En daar heeft de apostel het hier over, met een waarschijnlijk een enige toepassing ervan op de Romeinse keizer, de hoogste machtdrager op aarde op dat moment. En dan meteen maar vers 18, al kom ik je later natuurlijk weer tegen, want daar staat, en de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. Een variant dus op de boze. Hij zal mij verlossen van alle boos werk. Dat komt omdat boos werk, boze werken, staan tegenover goede werken. En goede werken zijn de goede werken die voortkomen uit geloof en gedaan worden dus tot heerlijkheid Gods. Dat is de Bijbelse definitie van het begrip. En boos werk komt dus logischerwijze voort uit ongeloof en wordt gedaan tot oneer van God. Het is werk waarvan gelovigen die goede werken geacht worden te doen, het slachtoffer worden. Het zijn de werken des duivels, die verbroken zouden worden immers. Maar hier heet het, de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En let op dat hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk net zo goed onderdeel is van verlossen. Heb je het? Het bewaren namelijk van de erfgenaam. Dat is trouwens ook 1 Petrus. Misschien ga ik nou wat door elkaar gooien, maar goed. 1 Petrus 1. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus tot een leven, tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u, comma, die in de kracht Gods bewaard wordt. 1 Petrus 1, vers 4 en 5. Hij bewaart een erfenis voor u die bewaard wordt. En die bewaard wordt slaat niet op de erfenis, maar slaat op u. Hij bewaart een erfenis voor u die bewaard wordt. Hij bewaart namelijk de erfenis en, logischerwijze, anders heeft het geen zin, de erfgenaam. Opdat die erfgenaam zou erven. En niet alleen betekent dat hij ons leven geeft opdat wij zouden erven, maar het betekent ook dat hij ons zou doen opwassen tot mannelijke rijpheid, met dank aan Efeze 4 onder andere, opdat wij ook bekwaam zouden zijn om de erfenis in ontvangst te nemen. Niet als kinderen, maar als zonen. Hoort dus allemaal bij het werk van de losser. En daarom gaat het werk ter verlossing aan ons tot vandaag voort. Ik wil zeggen nu meteen nog iets achteraan. Het is ook een thema waar ik vandaag niet echt aan toe kom. Dat is dat al deze begrippen, nou misschien niet allemaal, maar dat al deze begrippen, al deze synonieme begrippen met betrekking tot verlossing, u weet wel, verlossing, vergeving, rechtvaardigmaking, verzoening, heiliging, wat het maar wezen mag, dat al die termen een drievoudige toepassing hebben. Nou ja, het is er maar één, maar dan één met betrekking tot verleden, heden en toekomst. Verlossingswerk namelijk is voor een deel gedaan in het verleden, door het lijdende dood van de Heer Jezus, wellicht tot in met zijn opstanding. Maar daarna wordt dat werk voortgezet aan ons nu, al was het maar via 1 Petrus 1 vers 5, dat wij bewaard worden voor de erfenis. Nou ja, Efeze 1 is ook goed. Hè? We hebben een onderpand gekregen van die toekomende erfenis. Huh? Of wij worden bewaard tot die erfenis, tot aan de verlossing van ons lichaam. Ik bedoel, dat is een werk wat in deze tijd gebeurt. En daarna in de toekomst zal die verlossing gecompleteerd, namelijk voltooid worden. Wanneer alles definitief gerealiseerd is. En dan vind je dus verlossing met betrekking tot verleden, heden en toekomst. In verband met andere woorden is dat veel makkelijker uit te leggen nog. Neem je een begrip als heiliging. Dan zegt 1 Petrus 1. Zegt, zijt heilig, want ik ben heilig. Ontleend aan het Oude Testament. En de gedachte is dat wij al heilig zijn op grond van onze wedergeboorte. Maar dat het de bedoeling is dat we ook heilig zouden leven sindsdien, nu dus, opdat we ook in de toekomst geheiligd zullen worden. God 3 keer. In verband met het begrip zaligheid heb je precies hetzelfde. Wij zijn zalig gemaakt, wij worden zalig gemaakt en wij zullen zalig gemaakt worden. Of, om nog uitgebreider te zeggen, wij zijn zalig naar de geest, wij worden zalig naar de ziel en wij zullen zalig gemaakt worden naar het lichaam. Het eerste is fundamenteel en juridisch en onzienlijk bovendien, vandaar de term geest dan maar. Het tweede is in het praktische leven, de wandel, en dat is dus ziel, behoudenis der ziel, zaligheid der ziel of hoe het maar genoemd wordt. En in de toekomst zaligheid van het lichaam, als ook het lichaam veranderd zal worden. Het is altijd 3 fasen. Maar het begint met iets in het verleden en de rest vloeit daaruit voort. En als wij er niks tegen doen en onderweg ook niet tot andere gedachten komen, dan gaat dat werk gewoon voort. Het is het werk wat de Heer aan ons beloofd heeft te zullen doen. Het werk van de losser. Zie? Maar alles gericht op het veiligstellen van uiteindelijk de toekomst, de erfenis dus. Nou goed, waar waren wij gebleven? Want dit was even de tussendoor. Nou ja, wat de dood betreft, hadden we het even over nu, hè. Naar aanleiding van die muil des levens heb je precies hetzelfde. Wij zijn al verlost uit de dood. Namelijk, we zijn met Christus opgewekt. En zelfs met hem gezet in de hemel. Wij worden nu verlost uit de dood. Dat is ook wat Paulus hierover schrijft. In 2 Timotheus 4, vers 17 en 18. De heerschappij namelijk van dood en verderf in dit leven. De dood drukt namelijk zijn stempel op dit leven hier. Nog afgezien van dat heel dit aardse leven in de praktijk kan beschouwd worden als niet anders dan een strijd tegen de dood. Als we niks doen, gaan we namelijk vanzelf dood. Dus we moeten wel wat doen. Eten en drinken, vrolijk zijn, slapen en er was nog wat. Oh. Ben ik vergeten. Wat is een strijd tegen de dood? Je auto poetsen, zei ik vroeger altijd. Want anders roest hij weg. Toch? Een strijd tegen het verderf, daar gaat het altijd om. Maar daar zijn wij van verlost. We hebben het er nog over. Maar wij werden verlost, wij worden ervan verlost in dit leven nu. Dood zou in onze gedachten geen rol spelen. Niet echt. Het komt erin voor, maar het zou geen rol spelen. We hebben niet het uitzicht op de dood. Wij leven niet naar het einde van ons leven toe. Integendeel, wij hebben eeuwig leven. De dood jaagt ons geen angst meer aan op eerste paasdag. En daarom is het alle dagen Pasen. Ja, goed. En wat de toekomst betreft, wij zullen verlost worden van dit lichaam. Of van de andere kant geredeneerd, wij zullen definitief een verheerlijk lichaam ontvangen. En in de praktijk kan dat inhouden opstanding uit de dood. Maar het is nou het onderwerp niet, dus ga er niet verder op in. Maar dat is de toekomst dus, hè? Verlossing van de dood. Uiteindelijk ook in lichamelijke zin. Nou goed, volgende punt dan. De slavernij of heerschappij van de dood waarvan wij verlost zijn. Ik noem soms een paar oud-testamentische teksten erbij. Gewoon dat het leuk is om te zien dat het in het Oude Testament ook staat. En doe ik hierin ook. Psalm 103. Even kijken. Vers 4. Als ik een vers opgeef uit de psalmen, komt wel eens wezen dat ik er één te weinig opgeef. Dat wil zeggen dat het vers 5 moet zijn terwijl ik vers 4 zeg. Maar het komt ook voort uit het gebruik van de King James Version. Dus als je het niet vindt, moet je altijd even één vers verder kijken. Psalm 103, vers 4. Loof de Heer, mijn ziel, en al wat binnen in me is, zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldadigheden. Let erop dat er staat, loof de Heer, mijn ziel. En niet mijn geest. Mijn ziel wil zeggen dat we de Heer zouden loven in onze praktische levenswandel. Want dat is wat de ziel is. En vergeet geen van zijn weldaden. Dat zijn goede werken. Terwijl wij verlost worden van boze werken, weet u wel. Dat is het verlossingswerk dus. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Maar gewoon die ons daarvan verlost, is de gedachte. Kortom, die uw leven verlost van het verderf. En dat is de dood, hè? Verderf. Dat is gewoon een ander woord voor de dood. Maar dood is in het algemeen nogal abrupt, om zo te zeggen. En heel zwart-wit. Maar verderf is de wat grijzere variant ervan. Dat wil zeggen, dood is altijd actief. En woekert en werkt voort. Doorheen heel ons leven. En langzamerhand komt het dan aan het eind. Het is een proces. Maar niet, en dan heet het verderf. Maar het gaat om de werking van de dood. Daarmee heerschappij van de dood, of hoe dat maar heten mag. Maar er staat, die uw leven verlost van het verderf. Niet zal verlossen van het verderf, ooit een keer in de toekomst. Maar die dat nu reeds doet. En meteen daaraan vast, niet alleen verlossing van de dood dus, maar die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. En bij kronen gaat het wel degelijk om een erfenis. Nou ja, een koninkrijk van mijn part, maar dat is een erfenis. En dat hoort dus allemaal thuis onder dat begrip verlossing. Hij verlost ons van het verderf en geeft ons een kroon, een erfenis. Dat is precies wat de losser zou doen. Psalm 103, vers 4. Daarna heb ik Psalm 119, omdat het een hele duidelijke is ook. Psalm 119, vers 154. Onder 53 lees ik: zie mijn ellende aan en help mij uit, want uw wet heb ik niet vergeten, zei Rut tot Boas. Maar goed. Zie mijn ellende aan, help mij uit, want uw wet heb ik niet vergeten. Twist mijn twistzaak. U begrijpt, dat wordt tot de losser gezegd, uiteraard. Hè? Twist mijn twistzaak, dat is wat de losser doen zo. Twist mijn twistzaak en verlos mij, maak mij levend. En tel ze maar bij elkaar op, verlos mij, namelijk maak mij levend, betekent in de praktijk verlos mij uit de dood. Dan wel uit het verderf. En dat naar uw toezegging, een ander woord voor belofte uiteraard. Voor de goede lezer vind je hier dus al de Heilige Geest der belofte, want eeuwig leven, leven uit de dood heet onder andere Heilige Geest. En de toezegging is belofte, dus het wordt de Heilige Geest der belofte. In het Nieuwe Testament. Twist mijn twistzaak, verlos mij, namelijk maak mij levend. Verlossing uit de dood dus. En een eentje die in het Nieuwe Testament ook wordt aangehaald is die van Hosea 13. Ezechiël, Daniël, Hosea. Hosea 13, vers 14, dat is een hele leuke, er staat: ik zal hen van het geweld der hel, degene die het geweld des doods heeft, heet het in Hebreeën 2, maar dat is hetzelfde als geweld der hel. Hel is immers de dood, dan wel het dodenrijk. Ik zal hen van het geweld der dood, der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken, ander woord voor verlossing. Ik zal ze vrijmaken van de dood. En daarna, o dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Dat is twee keer hetzelfde. Dood is hel en pestilentie is verderf. Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Dat wil zeggen, de Heer zegt, ik beloof het en ik kom er niet op terug. Dit blijft zo. Hier krijg je geen spijt van, dit ga ik doen. En het leuke is dat het vers in 1 Korinthe 15 wordt aangehaald en wordt toegepast ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want als dan zal vervuld zijn wat hier staat. Definitief. Ook in de lichamelijke opstanding. Maar het leuke ervan is dat het in 1 Korinthe 15 wordt toegepast op de gemeente. Maar hier in Hosea gaat het over... Hè? Nou, waar gaat het over in Hosea? Ja, Efraïm. Israël, Efraïm. De 10 stammen. Vers 12. Neem maar vers 12, dat is voldoende. Dan lees anders het hele boek maar door. Het gaat over de 10 stammen van Israël. Maar de belofte aan de 10 stammen wordt vervuld aan de gemeente. Leuk, hè? Bewijst niks, maar het is een pracht van illustratie, denk ik dan. En als je voldoende van die illustraties hebt, dan heb je toch bewijs. Ja. Nou goed. Maar verlossing dan van de dood, van het verderf, van de hel of wat het maar wezen mag. Daarna zal ik 1 Korinthe 15 niet aanhalen, maar daar staat het woord verlossen trouwens toch niet bij. Die ik wel noem is Nieuw Testament 2 Korinthe 1. En zo verslijt je nou een Bijbel. 2 Korinthe 1. En dat is heel jammer van al die notities die je er nou bij zit te schrijven. Goed. 2 Korinthe 1 vers 10. Vers 9. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Vrij na prediker, als je het mij vraagt, maar vooruit. Paulus zegt, als het aan mij gelegen had, was ik al gestorven. Maar De bedoeling daarvan was dat we ons vertrouwen zouden stellen op God die nou eenmaal per definitie de doden verwekt. Dat wil zeggen, doet opstaan uit de dood. Vers 10, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en verlost. De vertalers hebben voor alle duidelijkheid nog ertussen gezet. Zo van, let even op, hij heeft ons verlost, hij verlost ons nog. Zo kun je het zeggen, het gaat door namelijk. Maar je kunt het nog ook beter weglaten natuurlijk. Hè? Hij heeft ons verlost, hij verlost ons. En dan op welke wij hopen dat hij ook nog verlossen zal. Daar heb je nou een prachtige illustratie van wat ik er straks even zei. Namelijk, al die begrippen gaan 3 keer op. Als je ze nauwkeuriger bekijkt. Hè? Het is natuurlijk 1 geheel, maar dan is het een proces. Het is begonnen in het verleden, maar het wordt voortgezet. Het is nog niet af, maar daar hoef je geen zorgen over te maken. Het gaat voort. Onder het motto van Filippenzen 1, vers 9 of vers 6 of zoiets. Dat God die een goed werk aan ons begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. Want daar is de verlossing compleet. Wat ons als gemeente betreft. Maar dit is een hele mooie, hè? Die ons verlost uit de dood. Die dat gedaan heeft, die dat ook nu doet, zodat geïmpliceerd wordt dat de dood nog steeds werkt. En de natuurlijke mens, ook wij als gelovigen, daaronder leven. Maar hij verlost ons ervan. En wij verwachten van hem dat hij ons ook nog verlossen zal. Uit diezelfde dood. En dat heeft dan betrekking uiteraard eventueel op lichamelijke opstanding. En ik zeg eventueel, omdat de kans groot is dat we, dat niet meer redden. Hè? Nou goed. Daarna kom ik alsnog eindelijk terecht in Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2, waar we al terecht waren vanwege het voorzetsel in vers 9. Jezus, die een weinig minder dan de engelen geworden was, dat wil zeggen niet een beetje minder, maar een korte tijd minder, gedurende korte tijd, onder de engelen gesteld was. Op aarde namelijk, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken, dat wil zeggen ondergaan, zou. Waarna de volgende verzen spreken over zonen, abusievelijk vertaald met kinderen in vers 10, zodat het wel degelijk gaat om een erfenis. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, hij zou hen voorgaan. Romeinen 8, hij zou de eerstgeborene zijn samen met, te midden van, vele broederen. En die broederen worden hierna ook genoemd. In vers 11. Maar het gaat dus inderdaad om het veiligstellen van de erfgenaam en daarmee van de erfenis. En dan gaat het me om vers 14, meer specifiek vers 15. Overmits dan de kinderen, wij dus, die aanstaande zonen, vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook derzelfde, desgelijks, op dezelfde wijze vlees en bloed deelachtig geworden. De Heer Jezus was dus vlees en bloed. In hoofdstuk 5 heet het, de dagen zijns vleesers, wat wij noemen zijn omwandeling op aarde. Die term staat helemaal niet in de Bijbel. Het heet dagen zijns vleesers. Zo is hij ook vlees en bloedelachtig geworden, opdat hij, dat wil zeggen, hij is ons gelijk geworden, term uit een ander hoofdstuk van Hebreeën, en omdat hij net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden, op dezelfde wijze, daarom kan hij als lid van de familie, en zelfs op grond van zijn afstamming als hoogste lid van de familie, onze losser zijn. Ik zit hier allemaal in hoor. In deze terminologie. Er staat ook, hij is desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood heen, kan ik nou niet uitleggen, heb ik geen tijd voor, maar dat zou voor alle duidelijkheid bij moeten staan, want dat is wat de term betekent, in het Grieks in elk geval, maar in het Nederlands ook, er doorheen, en door de dood heen wil zeggen, inclusief de opstanding. Hè? Want zolang hij niet opgestaan is, is hij niet door de dood heen. Opdat hij door de dood heen, en dus uiteindelijk is een opstanding, teniet zou doen degene die het geweld des doods, geweld der hel, die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou van die dood dus, vers 15, en verlossen zou, vrijkopen zou, erfenis zou veiligstellen, verlossen zou al degene die met vrezen des doods door alle leven, dat wil zeggen door heel het leven, aan de slavernij, aan de dienstbaarheid waren onderworpen. Nou, er staat dus een heleboel in het voorbijgaan. Maar de gedachte is dat de mensheid in het algemeen, de mens, ook individuele mens, zijn hele leven lang onderworpen is aan de slavernij van de dood. En als iemand in slavernij is, heeft het hoofd van de familie, de goel, het recht tot verlossen uit slavernij. Als de slaaf tenminste wil. Dat is het verhaal. En daar heb je hem dus. Maar daarvoor moest hij dus wel familie van de slaaf zijn. En dus werd hij familie van de slaaf. En hij werd hoofd van de familie van de slaaf door geboren te worden uit de lijn van erfgenamen van Adam. En die hele lange lijn van geslachtsregisters door de Bijbel heen. Ik moet u zeggen, er is maar één geslachtsregister in de Bijbel in werkelijkheid. Alle anderen lopen ergens dood. Ze hebben een stukje van hier tot daar en houdt het weer op. Maar de enige doorgaande lijn is die van Adam tot op Christus. Het is niet eens de lijn van biologische afstamming, is het eigenlijk nooit. Het is altijd de lijn van erfgenamen, dat is nog meer, behelst wat meer dan alleen biologische afstamming. Dat de Heer een biologische mens was, blijkt namelijk niet uit zijn stamboom, hoor, maar gewoon uit zijn geboorte. Dat is een heel kort verhaal dus, ja, dat is wat makkelijker. Maar let goed op, hè. Je vindt het hele verhaal hier dus terug in Hebreeën 2. Hij werd mens om de mens te kunnen lossen. Anders had hij dat niet kunnen doen. Zou je het recht ook niet gehad hebben om dat te doen. Daarom moest hij in alles, vers 17, de broederen, woord ontleend aan vers 11 onder andere, en daarna aan het Oude Testament. Hij moest in alles de broederen gelijk worden. Was hij ons in alles gelijk? Ja, volgens de Bijbel wel. Betekent dat ook de... Dan zeg ik, ik wil de vraag niet horen, maar vermoedelijk wel. Staat het toch gewoon? Hij moest ons in alles gelijk worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Maar de Goel is per definitie de eerstgeborene en de hoge priester is ook per definitie de eerstgeborene. Het is een andere terminologie, ander beeld en zo verder. En vanmorgen lazen we al dat de priesters en dus ook de hoge priester de plaats innamen van de eerstgeborenen. En dus functie van losser hadden, recht van lossing hadden. Daar heeft het alles mee van doen. Zie? Hij moest ons in alles gelijk worden opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. De term broeders, maar misschien heb ik het net al gezegd, de term broeders heeft in de praktijk, in de Bijbelse praktijk, de betekenis van mede-erfgenamen. Die moet je onthouden, hè. Zoon is namelijk erfgenaam, vader is erflater en een broer is dus mede-erfgenaam. Dat is de betekenis van de term broeders. En eventueel betekent het dus ook mededienstknechten. Zo kom je hem ook tegen. Dan hebben ze dezelfde bediening geërfd. Daarom is hij de eerstgeborene onder vele mede-erfgenamen, broeders. En hier gaat het daar dus ook om. Je kan het niet missen, want de hele brief, de hele Hebreeënbrief, gaat natuurlijk over de positie van de gelovigen onder het nieuwe verbond, waarin zij gemaakt zijn tot dienaren van Christus onder het nieuwe verbond. En mededienaren met Christus natuurlijk aan God. Daar gaat het om. Zie? Het is allemaal het resultaat van de lossing uit het verleden en ook uit het heden. En wat de toekomst betreft, daarover spreken de laatste hoofdstukken van dit Bijbelboek. Nou goed, slavernij van de dood dan. Dat vind je ook in Hebreeën 5, vers 7 toegepast op de Heer Jezus. De Heer Jezus, tot wie gezegd wordt dat hij is priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, vers 6, sinds zijn opstanding. En dan die in de dagen zijns vleeses, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, vrijkopen, lossen, goel, gaal, uit de dood, slavernij, die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit vrezen, hoewel hij de erfgenaam was, nochtans gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Er staat een heleboel, ga ik nou niet uitleggen, maar de grondgedachte is precies dezelfde. De Heer zelf is verlost geworden, de Heer Jezus, onze losser, is van Gods wegen verlost geworden uit de dood. En sindsdien is zijn erfenis veilig gesteld. En dat is wat de Heer zelf weer doet voor ons. En daarom heet het in vers 9 dat hij oorzaak der eeuwige zaligheid is geworden voor allen die hem gehoorzaam zijn. Wij doen dus een beroep op de losser, opdat hij ons zou lossen. En dat is inderdaad wat hij doet. Een algemene, maar met betrekking tot de dood ongetwijfeld ook, is die van Romeinen hoofdstuk 8. Ik heb er nog twee, dus ik doe ze nog even snel, want dan is het alweer pauze. Je wordt er niet goed van, hè? Pauze nog een keer. Romeinen 8, vers 15. Vers 14, want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Verbeter dat in uw Bijbel eventueel. Die zijn zonen Gods. Dan wel, die zullen zonen Gods zijn, want dat is eigenlijk de strekking, maar vooruit. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, opnieuw, tot vrezen. Dat wil zeggen, wij zijn niet in slavernij meer, maar wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling. We zijn niet meer in slavernij onder zonde en wet of oude verbond of wat het maar meer mag zijn. Wij zijn vrijgemaakt om tot zonen te worden gesteld. De combinatie van die twee is misschien wat onduidelijk, maar in het licht van de begrip lossing is het helemaal niet onduidelijk. Waartoe zijn wij verlost uit dienstbaarheid, welke dan ook, opdat we erfgenamen zouden zijn en erfenis zouden hebben. Dat is de combinatie van deze begrippen. Dat ik dit tekst nu noem in verband met slavernij uit de dood, dat is omdat voorgaande vers dat zegt, hè? Voorgaande versen. Wij zouden niet naar het vlees leven, maar naar de geest. En we zouden door de geest de werkingen des lichaams doden en daardoor leven. Specifiek vers 13. En daaruit concludeer ik dat het dus gaat primair om verlossing uit de dood. Hoewel het ook verlossing van de zonde had kunnen zijn. Met verwijzing naar twee bladzijden eerder, Romeinen 6. Of verlossing van de wet uit Romeinen 7. Maar je hebt ze daar alle drie op een rijtje. De belangrijke drie, hè? Verlossing van zonde, hoofdstuk 6. Verlossing van de wet, hoofdstuk 7. Verlossing van de dood, hoofdstuk 8. Per slot, geest is leven. Nou, en dan nog Romeinen 8, vers 21. Verlossing in verband met de dood. 21. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden. Ja, een synoniem voor verlossing deze keer dan maar even. Het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid, slavernij, der verderfenis. Dood dus gewoon. Maar dat het verderfenis heet komt omdat het niet zozeer gaat om lichamelijke dood aan het eind van ons aardse leven, maar om de werking van de dood en van het verderf tijdens ons leven. En daar gaat dit schriftgedeelte over. En dan vervolgens noem ik maar even vers 23. Niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes zijn of hebben. We zijn eerstgeborenen en dus erfgenamen. Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen en dus tot erfgenamen. Ter gelegenheid van, of namelijk, of dubbele punt, de verlossing onzes lichaams. En dat is wat elders heet de toekomende verlossing. De verlossing van het lichaam namelijk. Hoef ik dat vers straks niet meer apart te noemen. Maar dan is die aanstelling compleet. Dan is het hele verhaal rond. Zijn we verlost van alle slavernij. En alles waaraan wij gebonden waren. En hebben wij de erfenis ontvangen. Allemaal voortkomend uit die oud-testamentische wetten omtrent de lossing. En dan laten we het eerst bij. Want het is alweer pauze.